bij een nieuwe aflevering van Overeten. Een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn de Schaak.
Vandaag gaat het niet zozeer over eten, maar over drinken. Ik zeg het namelijk samen met Dieter Moeijaert, die in Brugge eigenaar is, samen met zijn vriendin Shanna van de cocktailbar Groot Vlaanderen. Het is een hele lieve, sympathieke mens die gezegend is met een ongelooflijk talent voor het geschreven woord. Hij schrijft al jaren over spirits en andere zaken in allerlei kranten en magazines. Maar vandaag gaat hij het gesproken woord hebben samen met mij. Dieter, hoe gaat het met jou vandaag?
Zolang dat de zaak open kan, is het goed met mij. Hè? En zolang dat ik kan schrijven.
Fantastisch. De zaak kan open, uiteraard. Dit jaar is een beetje een vreemd jaar. Hoe lang heb jij de zaak ondertussen?
Iets meer dan 2 jaar. Sinds 20 oktober 2018.
20 oktober 2018, dat is niet zo heel lang. Maar de zaak bestaat wel al langer. Kun je een klein beetje het verhaal van Groot Vlaanderen toelichten?
Hoe lang het al café is, dat weet ik niet, maar het heeft al sinds een licentie gekregen in 1879. Daarvoor heette dit het Franse Scheld. Maar toen er oorlog was tussen Vlaanderen en Frankrijk, hebben ze de naam veranderd naar Groot Vlaanderen. Dus fast forward naar 2012, toen Arne Baum hier een cocktailbar gestoken heeft na jaren ervaring in de Londense cocktailscene. Hij wilde een beetje zijn ervaring van in Londen naar Brugge brengen. Dus het ziet er ook wel een klein beetje uit als een Londense cocktailbar. Redelijk statig, chic, donker. En dan in 2018 hebben Shanna en ik de zaak overgenomen.
Jouw band met Groot Vlaanderen die is iets dieper dan gewoon een zakelijke relatie.
Ik was hier gewoon klant, al jarenlang. Ook omdat Arne, de vorige eigenaar, goede vrienden was met mijn schoonbroer. Mijn zus heeft hier jarenlang opgediend. Shanna en ik hebben onze eerste kus gegeven hier 2 jaar voordat we de zaak overnamen. Dus ja, er was wel een voorgeschiedenis.
Klinkt heel leuk. Vooral het feit dat je zegt dat die kus daar gegeven was. Jullie eerste menu had ook een verwijzing daarnaartoe, toch?
Dat was de first kiss menu. Maar dat stelde niet zoveel voor. Wij wisten eigenlijk nog niet wat we deden in die tijd. Dus we hebben er gewoon een paar drankjes op gezet dat wij zelf graag dronken.
Als je zegt, wij wisten niet zo goed wat we deden, wil dat dan zeggen dat jij eigenlijk aan de basis geen bartender was?
Nee, geen bartender. Ik kon mojito's maken. Ik deed dat in een beachbar. Ik heb dat 6 jaar gedaan, of 8 jaar zelfs. Als je de 2 jaar in Blankenbergen erbij telt. 6 jaar in Knokke. En dat was mijn enigste ervaring eigenlijk met cocktails maken. Of Cuba Libres. Maar verder dan dat ging het niet. En mijn eigen keuken vuil maken, daar was ik ook goed in. Met daiquiris en Manhattans. Meestal hing de siroop tot aan het plafond. En de limoensap, dat is een vrij leuk mengsel om van de muren te schrapen. Dat was mijn achtergrond, totdat ik hier de bar overnam.
Waar is jouw liefde voor lekkere drankjes en spirits dan ontstaan?
Ooit was er een magazine dat heette Gentleman. En dat was van Roularta. Dat zat in dezelfde kantoren als Knak. Nog een paar andere magazines. En ze vonden niemand die sterke drank wilde gaan proeven, of die er genoeg van wist. Of ik wist er ook niks van, maar ik had tijd. Dus hebben ze mij gestuurd naar de Balvinny en ietsje later naar Hendrix om daarover te schrijven. En sindsdien heb ik niet meer achteruit gekeken en hebben ze mij blijven sturen naar stokerijen. En pas jaren later ben ik cocktails beginnen drinken. Er was een sessie van Dewars, dat is een whiskymerk van Bacardi, met Mark Kolfs. En dat was in Antwerpen in 2016. En toen besefte ik ineens van, ja, misschien dat is wel een leuke wereld, zo de cocktails. Iedereen lijkt elkaar te kennen, lijkt goed overeen te komen. En ze verwelkomden mij ook met open armen, heel die scene, de Belgische scene. En dus ben ik beginnen schrijven voor Weekend Knak over cocktails. En dan 2 jaar later genoeg bagage opgebouwd om misschien een keer te denken van, oké, misschien kunnen wij ook wel iets doen en misschien een keer iets verdienen. Want als journalist is het geen vetten. Nu is het ook geen vetten, momenteel. Maar ik heb me de stap nooit beklaagd.
Maar dus, jij werkt als journalist, jij werkt in een beachbar, jij komt plots in een cocktailbar terecht. Dat is waarschijnlijk wel een redelijke schok om te kunnen mee zijn en om te kunnen werken.
Ja, zeker. Dat was, en ook de maanden voordien hebben wij amper geslapen. Want we wisten ten eerste niet of dat er volk ging komen. Dat was punt 1. En als er dan volk kwam, ja, hoe gingen we die drankjes rap genoeg kunnen maken en goed genoeg kunnen maken? Hè? Dat waren de twee grote vragen.
Hoe heb je dat dan opgelost?
Een week lang afgezien en al de recepten in mijn hoofd gestampt tot ik niet meer wist wat dat limoensap was, wat citroensap was, wat bij wat hoorde. Mijn hoofd deed pijn. Een week lang. Die eerste week was verschrikkelijk. Ik wist verschil niet meer tussen een daiquiri en een Manhattan, gewoon omdat er zoveel input was. En dan een week later is de mist opgetrokken en ben ik gekalmeerd en ging het al iets beter.
Ja, heb je daarvoor hulp gaan zoeken om dat beter te kunnen? Heb je ergens lessen genomen of zo?
Ik ben een keer naar Ben Belmans geweest in Bijou in Antwerpen. En dat was 2 of 3 maanden ervoor. Ik had zelfs mijn handtekening nog niet gezet. Of wij hadden onze handtekening nog niet gezet onder de contract voor de bar. En hij heeft me een beetje getoond hoe je stirt, hoe je shaked. Maar het echte werk was eigenlijk pas het moment dat ik hier stond. Dus de vorige eigenaar Arne zat hier aan de zijkant van de bar. En Louis, die vroeger ook vaste barman was hier, had eigenlijk de grote taak om mij alles te tonen. Hoe de technieken waren en wat de processen waren achter de bar. Dat was het eigenlijke leerproces.
Voor mensen die niets van cocktails kennen, wat is een cocktail stirren, wat is een cocktail shaken? Hoe maak je een cocktail? Hoe begin je daaraan?
Dat is een gigantisch brede vraag. Stirren, wat doe je met stirren? Sowieso zorg je ervoor dat je cocktails of de elementen verdunt met water en dat je de temperatuur naar beneden brengt. Dat is eigenlijk het voornaamste doel van shaken en stirren. Het verschil tussen shaken en stirren is dan dat je bubbeltjes brengt, luchtbubbels, dat je een bepaalde textuur aanbrengt met shaken en dat die luchtbubbeltjes er niet zijn met stirren. Dat is een betere techniek om meer alcoholische elementen met elkaar te verenigen, stirren, terwijl dat je, als je met citrus werkt, is shaken een betere techniek.
Ik vind dat je een hele mooie, beknopt antwoord geeft op een hele brede vraag.
We hebben er al veel over nagedacht. Dus als iemand die vraag kan beantwoorden, is het beste een cocktailbarman natuurlijk.
Ja, dat geloof ik ook. Als je zegt Ben Belmans, dat is natuurlijk een naam die klinkt als een bel in dit landje. Ik denk dat heel wat van de beste bartenders in dit land opgeleid geweest zijn door hem. Is dat gemakkelijk om bij hem aan te bellen en bijna privélessen te krijgen?
Ben is een heel vrijgevig man. Zowel met zijn cocktails als met zijn date. Ik kende hem al een paar jaar, dus voor mij was het waarschijnlijk wel iets gemakkelijker. Maar die gaf vroeger groepslessen voor Diageo, de Diageo Bar Academy. Dat was altijd bij hem. Dus hij is gewend om groepen van 20 mensen tegelijk op te leiden om cocktails te maken.
Het klinkt alsof jij geen betere leermeester kon bedenken.
Ik denk dat er veel mensen zijn in de Belgische cocktails zien die echt Ben heel dankbaar zijn. Voor zijn passie, voor zijn inzet, voor zijn kennis ook.
Van de Belgische barscene gesproken, haal jij ook jouw inspiratie uit andere Belgische bartenders of kijk je vooral over de landsgrenzen heen?
Nee, vroeger was het belangrijkste voor mij toch de Belgische barscene als journalist. Om die te belichten, om te kijken hoe zij werken. Sowieso qua drankjes of qua technieken heb ik veel meer te leren van hen dan zij van mij. En dat was ook nooit echt mijn missie, als ik daar ging, om uit te vinden hoe zij drankjes maken. Het belangrijkste voor mij is de sfeer dat ze brengen in een bar en de manier waarop ze mensen verwelkomen. Dat is voor mij veel belangrijker dan de drankjes zelf.
Wat zijn een aantal van jouw favoriete bars hier in België?
Het eerste waar ik aan denk is Life is Beautiful in Brussel. Vind ik heel leuk, heel gemoedelijk, heel gezellig. Dan Dogma was altijd een groot favoriet in Antwerpen, omdat dat toch dat ze daar een gezonde portie rock and roll vermengen in de drankjes. Dan in Gent kun je niet omheen Jiggers, dat is de bakermat ook. Hoewel qua sfeer vind ik de Kobler ook heel leuk, heel chic, heel mooi aangekleed, lekkere drankjes. En dan als je echt voor de drankjes gaat, vind ik Sophie's Living Room heel leuk in St. Idisbald, waar Patrick America staat. En als die man een drankje voor je maakt, vind ik dat echt een ongelooflijke belevenis.
Jij schrijft ook al enige tijd. Je bent daarin gerold, zei je daarnet. Maar het talent voor schrijven, wanneer heb je dat eigenlijk ontdekt?
Well, dat zit altijd al een beetje in de familie. Dus ik schreef altijd dagboeken. Ook bij de opstellen vroeger in de lagere school vond ik daar heel snel mijn weg in. Iedereen in de familie Moeiaert heeft een taalknobbel. Dus met de talen had ik helemaal geen probleem. Met wiskunde en fysica en meer logische vakken. Dat was een heel ander verhaal. En eigenlijk wilde ik piloot worden, maar dat was... Ja, aangezien je slecht bent in wiskunde, mag je het eigenlijk al vergeten op voorhand. En dan ben ik in de opleiding journalistiek gerold in Gent. En van daaruit het plan opgevat om te beginnen schrijven. Maar echt goed is dat eigenlijk nooit gegaan. Zowel in vastdienstverband heb ik nooit echt mijn niche gevonden. En als freelancer was het heel moeilijk om te overleven. Hè? Omdat je niks betaald kreeg. Oké, af en toe zit er echt wel een heel tof avontuur tussen. Maar ik denk dat de mix tussen schrijven en zelf een bar runnen eigenlijk de beste oplossing is voor mij persoonlijk.
Dit jaar natuurlijk is een beetje een vreemd jaar. 2 lockdowns in 1 jaar, waarin je geen klanten mag ontvangen. Heeft dat ervoor gezorgd dat je meer geschreven hebt dan vorig jaar?
Ik zou zelf durven zeggen dat ik nu de beste journalist ben dat ik ooit geweest ben. Ik heb er de tijd voor... Ook de rijpheid tot mijn 32 jaar was ik een feestneus tot en met. Dat is er helemaal uit. En nu heb ik de discipline en de...
Je keek lachend naar je vriendin.
Ja, ze heeft hier een paar opmerkingen. Natuurlijk, zij geven ook rust in mijn leven. En dat heb ik wel nodig om me te kunnen concentreren op het werk. En er zijn zeeën van tijd, dus dat helpt ook.
Wat mis je dan het meest nu in tijden van deze lockdown?
Niks, je maakt er gewoon het beste van. Ik amuseer me eigenlijk kostelijk momenteel. De takeaway loopt niet zo goed als voor de zomer. Maar goed, dat is misschien onvermijdelijk nu dat winter is en dat de bubbels veel kleiner zijn dan voor de zomer. Maar zoals dat nu gaat, vind ik het prima. Ik maak er altijd het beste van. En ik denk niet constant van als dan, dan kom je toch niet verder mee.
Je zegt takeaway. Zijn er nog andere dingen waar je denkt dat je creatief mee bent omgesprongen om de zaak in de kijker te zetten, om de zaak boven water te houden bijna tijdens deze lockdowns?
Nee, denk ik niet. Gewoon buiten de website misschien uitbouwen en daar dagelijks op posten. Denk ik dat voor mij persoonlijk de 2 beste manieren zijn om bezig te blijven. Om de uren in te vullen.
Dit is natuurlijk iets wat je niet had... Ik denk dat niemand dit had ooit durven dromen of kunnen voorspellen, zo'n lockdown. Maar wat maakt Groot-Vlaanderen voor jou speciaal? Zowel als voor de lockdowns en ook nog tijdens de lockdowns.
Wat maakt het voor mij speciaal? Is dat gewoon, ja... Het is een beetje ons tableau dat Shanna en ik kunnen invullen. En wij creëren hier een beleving voor de mensen. En de vrijheid om dat te doen is toch wel iets heel bijzonders. We zijn 2 mensen die uit families komen van zelfstandigen. Steken ons niet in loondienst, want dan worden we ongelukkig. Als we echt ons eigen ding kunnen doen, dan zijn we het gelukkigst.
Ja, ik heb ook de indruk dat jullie alle 2 uit heel creatieve families komen. Klopt dat?
Ja, dat wel. Mijn vader was grafisch vormgever. Shanna's vader had een eigen cd-winkel, was muzikant. Haar moeder is ook heel creatief. En Shanna zelf tekent, fotografeert, ik schrijf, ik neem foto's. Dus, en ze schildert ook, ja, dat moest ik er ook nog bij zeggen. En dat zijn dingen die je zo als verlengstuk goed van pas komen in het promoten van de bar.
En brengen jullie die eigenschappen ook terug in de bar?
Ja, de menukaart is altijd ons eigen werk. Zowel de foto's, de vormgeving, het geschreven woord, alles komt van ons. De social media is ook iets waar we ons ongelooflijk in kunnen uitleven. Allee, ik toch meer dan Shanna. Zij vindt dat soms wel een beetje een drag. Maar ik kan elke week nieuwe foto's maken en posten en nieuwe dingen uitbrengen. Dus ik heb daar heel moeite mee.
Laat ons even hebben over een aantal favorieten. Vooral op vlak van drank. Jij hebt een heel mooie collectie whisky staan. Je eerste trip was de Balvenie. Is daar jouw liefde voor whisky ontstaan?
Helemaal niet. Dat heeft jaren geduurd tegen dat ik sterke drank binnenkreeg. Dat was allemaal vette straf. Ik zat dan meestal aan roundtables met de master blender. In het geval van de Balvenie was dat dan David Stewart, oudere man, een van de eminence gris van de whiskywereld. En ik moest iedere keer zo een grimas verbergen, iedere keer dat we een tasting deden. En dat is pas jaren later veranderd in Brugleddig. Dat ik voor de eerste keer een whisky lekker vond, dan is het wel een beetje gegroeid. Maar voor echt te zeggen dat... ik heb kunnen bouwen op de whisky-collectie van mijn voorganger. Hè. Dus als er één reden is waarom dat de collectie mooi is, is het door mijn voorganger.
Zijn er dingen die jij drastisch veranderd hebt in de collectie. Een ander accent op andere spirits.
Maar er is een beetje mescal bijgekomen. Uiteindelijk is dat wel meer voor de mensen die achter de bar werken dan de mensen die aan de bar komen zitten. Omdat dat toch niet echt iets is dat groot Vlaanderen publiek kent of voor open staat. Ik vind dat niet erg. Ja. Zo is er meer mescal voor ons.
Ik ben natuurlijk een van die uitzonderingen die wel graag aan de bar komt zitten voor een glasje mescal. Maar niet iedereen die luistert weet wat mescal is. Kun je dat even kort uitleggen?
Dus alle tequila is mescal. Niet alle mescal is tequila. Mescal wordt gestookt in een bepaalde regio in Mexico, de Oaxaca-regio. Terwijl tequila wordt gemaakt van de blauwe agave, de blauwe weber. Wordt mescal gemaakt van verschillende soorten agave. Ook het productieproces is anders. Van mescal worden de bladeren afgehakt, dus van de agave, en gekookt in ondergrondse ovens. Eigenlijk gerookt. En die gerookte smaak komt dan ook door in de mescal, wat je niet hebt in de tequila.
Denk je dat die gerookte smaak misschien de reden is waarom mensen daar niet echt fan van zijn? Of is er een andere reden waarom je zegt het is meer een bartenderdrankje dan een publieksdrankje?
We zeggen eigenlijk alle spirits. Mensen komen hier niet om spirits te drinken. Dat is iets waar we veel te weinig accent op gelegd hebben in het verleden. Mensen komen echt voor een cocktail. Om gewoon een glaasje wijn te drinken of een pintje hier in dit kader. Het is een heel mooi kader van Groot-Vlaanderen. Waarom geen mescal? Maar ze drinken ook niet echt whisky of ze drinken ook niet echt andere dingen. Dus ook geen mescal. Dan zou je de vraag moeten opentrekken naar het grote publiek. Waarom drinken mensen geen tequila? Omdat dat waarschijnlijk slechte naam heeft. Meer iets waar je shotjes van drinkt dan echt van kan genieten. En mescal zit ook in dat straatje. Dat is een soort tequila voor mensen. Dus blijven ze daar vanaf.
Ja. Als ik me niet vergis, als ik jullie terugdenk aan de bar, dan hebben jullie ook een heel grote verzameling gin staan. Is dat nog altijd een heel belangrijk element van een cocktailbar?
Nee, minder en minder. Vroeger was de collectie gigantisch en had elke gin tonic zijn eigen garnituur. We zijn er een beetje van afgestapt, gewoon één soort garnituur. En veel minder soorten gin, hoewel dat er nog altijd een stuk of 20 erop staan. Maar je ziet er wel in de loop van de 2 jaar dat wij het nu doen, dat dat steeds minder gevraagd wordt.
Wat wordt er dan wel populairder in plaats van?
Eigenlijk, de top 3 is ongewijzigd bij ons. Dat is de Zombie, de Lazy Red Cheeks en de Pornstar Martini. 2 vodka-drankjes en een rumdrankje. Ik denk gewoon dat er veel meer, omdat er veel meer keuze is bij ons dan vroeger. Omdat ik een heel gulzig persoon ben en Shanna er gewoon verplicht is en daarin te volgen, smijt ik gigantisch veel drankjes op elke menukaart. Dus worden er veel meer cocktails verkocht ook. Maar echt een aparte trend zou ik dat niet in kunnen...
Het is niet dat de gin tonic, zoals je vroeger had, zich verleggen naar rum-cola, bij manier van spreken.
Mensen vragen altijd naar de trends in cocktailbars. Maar die trends gaan zo geleidelijk dat er eigenlijk niet echt aan te geven is.
Dat is natuurlijk dan een uitdaging voor jou als schrijver om elk jaar een lijstje te maken wat de trend is, niet?
Ik schrijf nooit over trends, eigenlijk. Ik schrijf gewoon over dingen die op mijn pad komen en dat is het.
Ja, want ik zag dat je een aantal top 10 lijstjes gemaakt had recent.
Ja, inderdaad.
Welke top 10 had je zo allemaal geschreven? En komen er nog top 10 lijstjes uit binnenkort?
Morgen komt er eentje uit. Dus morgen is zaterdag de 18e. Eentje over single malt. En dan volgende week de top 10 van vodka. Dus waarom... Dus er zijn 4 soorten uitgebracht van de 10 dat ik voorgesteld had. Ze hebben er 4 gekozen, omdat dat de meest couranten zijn. Dus rum, gin, single malt en vodka. Omdat rum en vodka de grote stijgers waren tijdens de lockdown van de afgelopen maanden, hebben ze die waarschijnlijk gekozen. Ik had ook iets gemaakt over mescal, over tequila, over Japanse whisky, Ierse whisky.
Eigenlijk een beetje een gecureerd lijstje van jouw favorieten, als ik het goed begrijp.
Het is heel toegankelijk allemaal. Het gaat over dingen die mensen makkelijk kunnen krijgen in de supermarkt. Dat was het uitgangspunt. Ja. Sowieso is Groot-Vlaanderen een plaats... Het heeft letterlijk een heel hoge drempel, maar figuurlijk heeft het een lage drempel. Iedereen is hier welkom. En we gaan niet te diep in op technieken of op ingrediënten. Ik vind dat zelf een beetje vermoeiend voor er geeky over te doen. En ik geef gewoon de drankjes dat ik lekker vind. Ik drink er zelf veel, om veel te proeven, om te zien wat lekker is. En dan maak ik met veel plezier elke 6 maanden een heel nieuwe cocktaillijst om op het publiek los te laten.
Ja, als ik het een beetje mag vergelijken met klassieke restaurants, jij wil niet per se het moleculaire koken van de cocktailwereld aanbieden.
Inderdaad, het is echt wel old-fashioned hier, als je het zo mag bekijken. Ouderwets, gewoon een goede sfeer, lekkere drankjes, voor iedereen iets. En af en toe zit er wel een keer een uitschieter in, dat we zelf veel met ingrediënten dat we bewerken. Maar over het algemeen ben ik even blij om een Lazy Red Cheeks te geven aan mensen als een gin old-fashioned bijvoorbeeld.
We moeten langzamerhand afronden, want jij moet straks beginnen cocktails shaken. Wat is op dit moment jouw favoriete cocktail en hoe maak je die?
Eigenlijk met de lockdown ben ik, dat de zaak niet meer open is, drink ik ook niet zo vaak niet meer. Ik heb geen favoriete cocktail van het moment. Heb jij erin, Shanna? De gin martini blijft Shanna's grote favoriet. En voor mij mag het altijd iets zijn met bourbon. Ik ben gek van bourbon. Een lekkere old-fashioned gaat er altijd in. En anders, tiki-drankjes vind ik ook super lekker. Er zitten heel veel ingrediënten in. En iedereen associeert dat altijd met zoet. Maar je kunt er ook heel complex in gaan. En dat is ook een wereld waar dat ik me heel erg thuis in voel. De fun van de tiki vind ik, spreekt me heel erg aan.
De fun van de tiki, voor mij, zit ook heel veel in de glazen en de vibe die gecreëerd wordt rond de drankjes. Jullie hebben daar ook eigenlijk een eigen variant op gevonden, toch?
De I am Groot, bedoel je?
Yes.
Ah, ja, ja, ja. Ja, dat is... veel mensen vragen, buitenlandse toeristen dan, vroegen of de naam Groot-Vlaanderen iets te doen had, of iets te maken had met het karakter uit The Guardians of the Galaxy, de Groot-figuurtje. Dus dat boompje, pratend boompje. En dat gebeurde zo vaak dat we gewoon beslist hebben om zo'n een Groot-mug te kopen en daar een eigen cocktail mee te serveren. Dus,
en is dat dan toevallig een tiki-cocktail?
Er zit een liqueur in, het is gebaseerd op rum. Is het dan een tiki-cocktail? Er zit veel citrus in. Echt funky is het niet, maar het komt gewoon in een leuke verpakking en dat maakt dat mensen hem heel graag drinken. De verpakking is zeer belangrijk voor veel mensen.
Goed, zodra de lockdown voorbij is en dat we weer kunnen op bezoek komen, waar mogen we dat komen doen bij jou?
Dus we zitten in Brugge, echt in het centrum van Brugge. Of een klein beetje erbuiten, ja, 200 meter maakt wel veel uit voor de toeristen. Niet echt in het toeristische centrum, in de Vlamingstraat nummer 94, te Brugge.
Alright, super. Dieter, bedankt voor je tijd. Ik vond het een zeer leuk gesprek. Kort, maar krachtig. Ik hoop dat je het ook leuk vond. En voor de mensen die luisteren, als je het een leuke podcast vond, laat zeker een review na. Deel het met andere mensen, want platformen als Spotify en Apple, die helpen mij niet met deze podcast te laten ontdekken aan andere mensen die meer willen weten over eten. Bedankt en tot de volgende aflevering.
Dit was Overeten, een podcast over eten. Voor meer informatie, show notes, foto's, behind the scenes en meer, bezoek ons op www.overetenpodcast.be. Dankjewel voor het luisteren en tot binnenkort.